Terwijl Hakim en Karel zich onderdompelen in de suspense van de Challenger Pro League, vertoeft Matjes mentaal in het mooie Napels om er zijn nieuwe idolen Osimhen of Maradona te zien doen waar Dries Mertens nooit in slaagt. We hebben het ook over Vieira, Kompany en of Crystal Palace beter is dan de ploegen onder in de Premier League. Maar uiteraard vergeten we de Pro League niet, waar Union te vergelijken is met de club van vorig jaar, maar Genk niet met het Union van vorig jaar. En oh ja, ook de arbitrage en bizarre regels van het Belgische voetbal passeren weer de revue. Tijd voor een nieuwe voetbal. Goedenavond, we zijn weer met drie. Hakim, Matjas, welkom om erbij te zijn. Matjas, je hebt ons aangestoken met een virus.
Oh?
Ja, ja.
Vertel.
Ja. Je hebt Hakim en mij dit weekend aangestoken met het Challenger-virus. Want wij zijn samen naar Club Next tegen Beerschot live gaan kijken. Het is voor het spelletje.
Goed, hè?
Ja, ja. Maar natuurlijk jammer dat het net een match was waar jij niet de commentator op was. Maar we hebben ons ook geamuseerd. Toch Hakim? Was een fijne middag, hè?
Het was een zeer fijne middag. Kan ik beamen.
Ja, en Club Next... En Club Next is gewoon fantastisch, hè. Die hebben dit seizoen nog maar één keer verloren in de nest.
Dat is zot, hè.
En dat was denk ik uitgerekend tegen Beerschot.
Ja. Ja. Met het vingertje op de mond.
Klopt.
Ik heb er zondag naar gealludeerd, naar dat vingertje. Maar het was leuk en het viel me vooral op. Club Next, zonder spileers, zonder Engels die weg, zonder Houtkiet. Adoor, zonder Sandra.
Zonder Nicky Haaien.
Zonder Nicky Haaien. Dus, Club Next is, je zou kunnen zeggen, die zijn gegroeid doorheen het seizoen. Maar die zijn kaal geplukt doorheen het seizoen. En die worden alleen maar beter. Ik heb er eigenlijk geen verklaring voor.
Oh, ik zie het niet als kaal geplukt. Ik vind eerder dat Anderlecht is kaal geplukt. Het is bij Club Brugge op een geleidelijke manier gebeurt, dat er af en toe spelers doorschoven, terwijl het bij Anderlecht zeer brusk is. En dat gaf de ruimte aan andere spelers om die plaatsen in te nemen. Het mooiste voorbeeld vind ik Liam de Smet. Liam de Smet, in het begin van het seizoen was daar geen sprake van. En nu is dat een steunpilaar centraal in het middenveld. Nog een voorbeeld is Jano Willems, die nu de centrale figuur is naast Ordóñez. Joaquin Saez, in het begin van het seizoen ook niet gespeeld, ook gaandeweg gebracht. Dus en zo zijn er een aantal van die voorbeelden.
Dat is waar, maar je moet wel die spelers hebben om te brengen als die andere spelers eruit vallen. Dat verschil misschien met Anderlecht en Club Next, is dat Club Next een bredere kern had bij zijn beloften.
Ja, klopt helemaal.
Maar goed, we gaan vandaag ook niet te veel over de Challenger Pro League praten. Er zijn heel wat, wat andere onderwerpen. Ja, je mag er alles over zeggen wat je wilt, maar er zijn natuurlijk ook heel wat andere onderwerpen die we willen behandelen. Te beginnen met de eerste selectie van Domenico Tedesco. Hakim, wat vond jij ervan?
Ja, redelijk op safe willen spelen, denk ik. Hè. Niet te gek proberen gaan qua keuzes. Zo zag ik het vooral.
Daar zouden ze misschien anders over nadenken.
Ik vind dat redelijk op safe gespeeld is. Hè. Ik denk dat hij nog niet heeft, durft nog steeds niet doorselecteren. Ik denk dat het ook een beetje wat Martinez ook gedaan heeft bij Portugal. De gevestigde namen met een paar must-brings, waar hij niet meer rond kon, denk ik.
Ja. Ik vind dat hij juist wel doorselecteert. Geen Witzel, geen Van Aken, geen De Donker, geen Tielemans, geen Mertens.
Witzel,
geen Batshuayi.
Witzel kon niet meer. Batshuayi is geblesseerd. Witzel kon je niet meer oproepen. Hè? Sorry, maar dat voor mij 2K was ook al te ver. Ik ga meer uit van... als je op die manier bekijkt, dan is het doorselecteren. Eens. Maar dan vergelijk je met Roberto Martinez. En dat vind ik dan ook weer belachelijk. Als je kijkt gewoon naar de ploeg die er staat, denk ik dat dat de logische keuzes waren. Van Aken zou ik ook niet meenemen in de vorm dat hij nu in is.
Nee, zeker niet.
Hij zegt Mertens, goed, Mertens, ik zie er heel weinig van. Ik denk dat hij dit weekend ook niet gespeeld heeft. Of vorig weekend tenminste niet gespeeld heeft. Dus, mogen er wel wat van... Is ook geblesseerd, dacht ik, hè, Mertens?
Ja, laten we zeggen, buiten Meunier, die op die rechtsachter speelt, waar dat Tedesco dan zei dat hij geluk heeft dat hij op een positie speelt, waar er relatief weinig opties zijn. Op dit moment
zijn er andere spelers waar hij ook op zou doorselecteren dan zoals Vertonghen of Lukaku, Carrasco? Dat zijn zo wat de
ja, maar niet per se. Ik zou Carrasco ook meenemen. Ik zou Lukaku ook gewoon steeds selecteren. En Vertonghen, goed, laat hem zijn laatste wedstrijd ook nog doen. Zijn WK misschien nog doen, of zijn EK nog doen. Ja. En dan is het ook klaar. Maar ik denk dat ze redelijk logische keuzes zijn.
Ja, maar dan ja. Is het op zich goed.
Hij had enigszins nog de Kuiper kunnen meepakken, vind ik.
Ja, dat kon. Ja. Dat kon. Daar ben ik het ook mee eens. Dat was zeker een mogelijkheid, maar voor
dat
mij was
dat is de enige die
niet.
Ik mis. Die zou meer balans in het elftal ook brengen, positioneel dan. Want nu moet je toch weer gaan schuiven met spelers om die, als het een linksachterpositie is die ze willen bekleden, dan ga je toch weer moeten naar iemand uit positie zetten.
Ja, maar al bij jou vind ik het gewoon redelijk logisch. Maar dat is wat ik wil zeggen, het is redelijk logisch, de selectie. Ik vind niet dat er daar... Nu, Bakayoko is er natuurlijk nu wel bijgekomen, in plaats van Jeremy Doku. Ja. Maar ik denk dat het redelijk logisch zijn, ja. Ik weet het niet. Ik denk...
Ja, Trezor had nog wel gemogen van mij.
Trezor mocht ook. Daar ben ik het ook mee eens. Maar
als je dan Bakayoko oproept als vervanger...
Maar ja, maar sorry, maar het zijn twee verschillende posities, hè.
Mm-hmm. Oh, ja...
Trezor speelt niet echt op een rechtsbuitenpositie, of echt op een pure op-de-lijn rechtsbuiten.
Hmm.
Als je Trezor vergelijkt, Trezor van dit seizoen, die ja, soort flankpositie heeft die eigenlijk dan naar binnen komt, in vergelijking met de Trezor van vorig seizoen, toen die voornamelijk op de 10 speelde en dan eigenlijk ja, een beetje meer ging gaan zwerven naar de buitenkant toe. En dat zijn twee heel verschillende spelers qua niveau. Dus de vraag is, speel je in het systeem waar Genk dit seizoen in speelt, waarin dat je dan Trezor echt kan laten uitblinken?
Ja, die vraag gaan we niet kunnen beantwoorden, want hij is niet geselecteerd. Ja, en ik vond het wel een rare vergelijking die Hakim nu maakt, want Doku gaat eruit, die op linksbuiten staat, en er komt een rechtsbuiten in de plaats.
Ja, maar...
Doku speelde bij de nationale ploeg rechts, hè?
Ja. Nee, Doku staat altijd op links.
Maar nu met Trossard kun je toch niet op links zetten? Nu was
ja, dat hangt vanaf waar Trossard gaat zetten. Hè. We weten niet welke... Allee,
ja, klopt. Maar ja,
want nu zijn we ook aan het vergelijken met Martinez en zijn systeem dat Martinez speelde. Maar Tedesco kan totaal iets anders doen nu. Hè.
Ja, maar Doku heeft zijn beste match toch ook op rechts gespeeld bij Anderlecht. Dus de beste Doku die we al gezien hebben, was op rechts bij Anderlecht en daar op rechts op het EK tegen Italië, als ik me niet vergis. Ja, dat zijn de twee beste prestaties van Doku.
Tegen Italië speelde hij toch ook op links?
Nee, op links. Hij startte op rechts, is verplaatst naar links dan, want hij heeft één mooie schot gehad van links dat hij naar binnen kwam, want hij schoot net over de crossbar. Maar tegen Kroatië speelde hij ook van rechts, dacht ik. Dat hij ook
ja,
wel
rustig
is.
Wel, ja.
Dus in mijn optiek is het er rechtsbuiten. Ik snap dat je hem linksbuiten kan plaatsen. Dat is dan voor discussie. Maar ik vind Bakayoko, dat is zo iemand net als Lavia en als Onana, iemand dat je moet gaan brengen op een bepaald moment en hen de kans laten om voor de eerste te spelen.
Moet je integreren in de groep.
Akkoord.
Dat is waar.
Absoluut.
En dat is ook zo met de Kuiper. Hé. Ik wil nu niet zeggen dat dat niet het geval is bij de Kuiper.
Nee, ik
vind dat ook bij de Kuiper zo. Maar nu dat Doku wegvalt, kan dat wel. Stel dat nu ook op links Carrasco ging weggevallen zijn, of als een Vertonghen misschien eruit ging gevallen zijn, ging hij misschien wel Maxime de Kuiper uiteindelijk genomen om hem toch te brengen. Dus, misschien.
Stom gezegd, maar het kan zomaar dat de Kuiper, die nu fantastisch bezig is, en die ik enorm graag bezig zie, dat die... in 3 jaar niet meer de beste linksachter is van België. Dat bijvoorbeeld bij Club Next een Seis, dat die beter is op dat moment. Dat kan. Ik zeg niet dat dat zo gaat zijn, maar het is een optie. Pas op, we hebben erover gesproken. Er zijn mensen die met al twee gewerkt hebben, die zeggen dat Seis meer talent heeft en ook een betere, zuivere verdediger is. Dus het kan. Ik zeg niet dat het zo gaat zijn, maar het kan. Ik denk niet dat er snel een speler gaat komen in deze generatie, dus pak in de komende 6-7 jaar, die beter is op de 6 dan Romeo Lavia. En waarschijnlijk ook geen speler die beter is op de 8 dan Amadou Onana. Dus dat snap ik ergens, als ik probeer mee te denken, snap ik dat je die spelers er zo snel mogelijk bij zet. En Ja, ik had graag de Kuiper erbij gehad, maar misschien denkt hij van de Kuiper is goed nu. Maar ik weet nog niet of dat de Kuiper een speler gaat zijn waarom dat we heel de ploeg gaan bouwen. Is dat niet te min?
Nee, maar dan had ik
nog niet op te stellen, ja. Maar pak hem dan toch op zijn minst mee, inderdaad.
Ja, dan had ik liever een De Kuiper of een Trésor meegepakt dan een vierde keeper die erbij is.
Ja.
Daar ben ik het wel mee, dat vond ik helemaal belachelijk.
Ja, die uitleg, als je dan 20 veldspelers meeneemt en dan 4 keepers. Ja, allee, pak dan deze keer Kaminski mee en de volgende keer Selz. Het is ook niet dat je die spelers nog volledig moet ontdekken. Ik bedoel, dat zijn je derde keepers, hè. Je wil die...
Word je daar blij van? Allee, op een oprechte vraag. Word je daar nu blij van voor Selz of voor Kaminski om op te
roepen? Ja, Kaminski is een tijd geblesseerd geweest ook, hè, dit seizoen. Ja. Dus,
is dat nu echt zo'n hulp voor u, weten dat hij toch geen enkele wedstrijd gaat spelen? Dat hij toch geen minuten gaat maken? Ik weet het niet. Sta met de vraag. Hè.
Ik vond het interessant wat Mignolet zei, dat het vrij zwaar is om als tweede doelman bij de nationale ploeg te zijn, omdat het niet alleen is dat je die speelt, maar dat je ook op de trainingen bij een schietschijf. Je bent eigenlijk een oefenpop voor de veldspelers om op af te werken. Waarbij de eerste keeper vooral moet klaar zijn voor die wedstrijd. En dus veel minder het vuile werk kan opknappen op trein. Het is echt, zeker op latere leeftijd, is dat fysiek veel zwaarder om daar vol te houden, die trainingen. Als tweede doelman. Dus ja.
Kaminski snap ik oprecht niet, want als het dan inderdaad zo gaat zijn dat je een schietschijf zijt, ja, Kaminski heeft geen wedstrijdritme, want die is al wekenlang, sinds begin februari, is die gekwetst. Mm-hmm. Dus ik snap eigenlijk niet wat hij daar gaat doen.
Ja, het is niet...
Die kan daar alleen maar in de ogen van Tedesco door de mand vallen, denk ik dan.
Ja. Maar ik denk dat je die vooral erbij haalt, zo'n derde en een vierde doelman, om te kijken hoe liggen die in de groep, in die nieuwe groepsdynamiek.
Ja, voilà.
Dat is het enige. Dat is waarom de City heeft er ook ooit een keer Carson of zo, bijna 40 jaar een doelman gehaald, die daar in tweede of een derde klasse zat. Gewoon omdat hij waarschijnlijk een zeer toffe gozer is. En dat wil zeggen
ook daar vraag ik mij af, bij die keeperkwestie, hebben wij die dertigers zoals een Kaminski of een Selz nog nodig? Kijken we dan niet beter naar de Van der Voorts bijvoorbeeld?
Ja, ik zou dat ook eerder doen. Ik zou Van der Voorts een kans geven, maar het is natuurlijk ook wel, er is een EK voor beloften deze zomer. Ja. Ik denk dat er ook wel een vraag komt van Jacques Matthijssen uit om daar toch wel, om zijn sterkhouders die het niveau niet helemaal ontstegen zijn, om die toch te houden. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat ze eerst nog Doku geprobeerd hebben voordat ze Bakayoko hebben doorgeschoven. Maar goed, we gaan het zien. Twee matchen, Zweden-Duitsland. Bij Duitsland speelt Musiala niet mee. Wat dan raar dat er dan een artikel komt. Deze topper moeten ze al niet meer vrezen. Ik denk, het is een oefenmatch tegen Duitsland. Eindelijk doen we een keer oefenmatchen tegen sterke landen. Laten we alsjeblieft tegen de sterke landen met een beste elftal aantreden. Want we hebben zo jarenlang een beetje puntjes verzameld voor onze eerste plaats op de ranking. Iedereen zei van maar heb je het gehaald met matchjes tegen San Marino en co. Hè? Die niet meer echt de beste te zijn.
Ja, ik herinner mij nog de debuutmatch van Roberto Martinez. Hè? Dat was thuis tegen Spanje, hè? Tegen zijn Spanje, waar we met 2-0 verliezen.
Mm-hmm. Juist,
David Silva twee keer. 2016, hè? Ja.
Zeer lang geleden.
We're getting old, my friends.
We're getting very old.
Very, very, very old.
Old and grumpy.
We zitten al in de fase dat de sterren uit onze jeugd, de spelers waar wij naar opkeken als we jong waren, dat die op dit moment aan de slag zijn of ontslagen worden als trainer. Zo ook Patrick Vieira, die ontslagen werd door Crystal Palace. We zijn hier niet de grootste volgers van de Premier League. Er wordt er niet zo vaak over gesproken. Maar ik vond het toch wel jammer, want Patrick Vieira liet Crystal Palace op een andere manier en op een toffere manier voetballen. Wat voor jullie daar een idee over?
Dat Crystal Palace uiteindelijk niet de allerbeste ploeg, hè. Allee, als we heel eerlijk zijn, als je puur kijkt naar het team, de spelers die erin staan, vind ik niet het beste team.
Niet het beste team in Engeland, maar Zaha, Gueye... Die erbij zitten, Sammy de Conga moet dan nu Conor Gallagher vervangen en dat lukt zeer duidelijk niet. Michael Olise, Eze, Chris Richards, ik vind dat wel, ik vind dat er daar heel veel leuke spelers in zitten.
Nee, maar, ja, okay, maar leuke spelers bezorgen nu geen Premier League zekerheid.
Nee, maar het zit toch wat kwaliteit in, hè?
Oké, okay, maar ja, ik zeg, er zit kwaliteit in, maar dat is niet hetzelfde als je kijkt bijvoorbeeld naar een Brighton.
Ja, Brighton is, zo is beter. Maar Crystal Palace heeft toch spelers om te spelen voor de 12e, 13e plaats in de Premier League.
Maar die staan op dit moment op de 12e plaats. Ja?
Ah ja, maar het grote probleem is, tussen plaatsen 12 en de laatste plaats, dat is amper 4 punten. Hè? Ja, dat is echt maf. Hè? Dus ik vind dat echt wel gevaarlijk van dat bestuur. Die hopen een schokeffect te hebben. Ja. Maar ik vind dat risky business. Hè?
Maar een team als, Aston Villa of Wolverhampton, Leeds, hebben die... Vind je minder goede ploegen dan Crystal Palace? Ik vind het team van Wolverhampton, Aston Villa, vind ik beter. In de breedte, Everton ook.
In de breedte kun je over spreken, maar puur 1-op-1 eerste elf vind ik dat Crystal Palace dit jaar net iets beter is dan... Ik ga niet zeggen Wolverhampton,
Als we Everton erbij nemen, op doel Pickford. Sorry, dat is een betere doelman.
Ja.
Hebt Godfrey...
Overroepen keepers, sorry.
Nee, oké, maar je is wel beter nog altijd. Dan de doelman van Crystal Palace, dat ik nu niet eens kan opnoemen op dit moment.
Ik vind Guaita wel echt geen slechte speler.
Ik ken hem niet, maar hij is sowieso beter.
Nee. Ik wil gewoon zeggen, ik kan hem niet opnoemen. Ik heb hem net gezien en hij is beter, Pickford. Iwobi, moet ik gewoon zeggen, dat ik ooit tegen gespeeld heb, is beter. Doucouré, de betere Doucouré. Het is oprecht de betere Doucouré die bij Everton speelt. We hebben Onana en Idrissa Gueye.
Iwobi is een aanvaller.
Hey, ja.
Doucouré is een 6.
Doucouré is een 6 en Doucouré bij Everton heb Doucouré bij Crystal Palace.
Ja.
En ik zeg, Everton heeft de betere Doucouré. Onana is ook beter. Ja. Idrissa Gueye is ook beter. Keane is ook een betere centrale verdediger dan elk centrale verdediger die Crystal Palace heeft.
Ja, Gueye vind ik beter. Ik vind Gueye beter.
Ze hebben nog Jeremina, Mikolenko, Neil Mopé.
Er is geen enkele speler bij Everton die, buiten misschien Onana, die beter speelt dan dat zijn kwaliteit hoeft vermoeden. En dat ze allemaal onder hun niveau spelen bij Everton.
Ja, maar dan is het toch helemaal juist wat je zegt, Karel. Dan is het toch helemaal juist dat ze, als zij onder hun niveau presteren...
Dan zijn ze misschien kwalitatief.
Dan is het kwalitatieve team, individueel, is Everton beter.
Ik vind ze aan elkaar gewaagd.
Maar Crystal Palace speelt beter als een team, waardoor ze iets meer punten gehaald hebben, ook al spelen ze slecht, hè, maar ze speelden beter als een team, waardoor ze eigenlijk beter op elkaar ingespeeld zijn, dat ze elkaars fouten iets meer gaan afdekken en iets meer gaan, wegwerken van elkaar.
Ja, maar Crystal Palace was tot nieuwjaar, was Crystal Palace gewoon echt aan het meespelen, top 8. En waren die gewoon echt goed bezig. En dan zijn ze inderdaad nu afgezakt en hebben ze 12 matchen niet gewonnen. Dat is slecht natuurlijk, hè, maar Vincent Kompany heeft daar een goede quote over gehad. Dat hij zegt van, ja, hij voelt er zich niet goed bij. Maar als je ook gaat kijken naar die wedstrijden, het zijn inderdaad... Het is tegen Arsenal en Liverpool en City en United en Tottenham en Chelsea. Dus het zijn tegen al de grote ploegen dat ze gespeeld hebben, dat ze inderdaad geen punten gehaald hebben. En nu komt er een periode aan dat ze tegen de ploegen van hun niveau moeten. En het zou evengoed kunnen dat die ploeg en Vieira gewoon weer geen gewonnen hebben. En dat ze nu met Hodgson het nog slechter gaan doen. En ik vind het gewoon, ja, voor Vieira vind ik het jammer.
Oké, okay, maar dan...
Die gaat wel snel een toffe nieuwe club vinden, hoor.
Want, ja. Zei, dat was geen slechte coach. Maar nu, om het toch te doen. Oké, okay. Is dit beter dan Crystal Palace? Op goal Areola, linksback Cresswell, centraal verdediger Ogbonna en Kurtzuma, Lucas Paqueta, Suchek, Lanzini, Fornals, Bowen en Skamaka.
We zijn nu met Aston Villa toch aan het vergelijken.
Nee, met West Ham. West Ham staat voorlaatste op dit moment in de Premier League.
Ik vind dat zeker die aanval...
En die staan in de kwartfinale.
Dat middenveld vind ik goed. Die aanval en die verdediging echt niet beter.
Nee, sorry. Allee, kom op. Suchek vergeleken met de slechtere Doucouré.
Suchek is weer de middenvelder, hè?
Ja, gezegd toch?
Dus ik heb gezegd, het middenveld vind ik beter. De aanval
beter. De aanval heb je Bowen, Fornals, nee. Lanzini, Kamaka, nee. Danny Ings, Said Benrahma. Nee, sorry. Nee, echt niet. Hey, dit,
oh, echt maf, hè, dat hij voor laatste staat. Yeah.
Dat is maf, want uiteindelijk in de Conference League doet het wel nog altijd. En die gaat nu weer lappen. Hè.
En er zijn veel van die ploegen. Hè. Leicester City zit ook in datzelfde schuitje. Zoals West Ham. Echt supergevaarlijk. Wolverhampton, Everton, Leeds. Dat zijn toch allemaal ploegen waarvan je zou kunnen denken... Ja, die gaan op het einde van de rit... Ja. toch hun vel moeten kunnen redden. Maar ik zou er niet zomaar van uitgaan. Zo.
Ik denk dat we in een nieuwe periode in het Engelse voetbal zijn ingekomen, waarin dat iedereen heel veel geld heeft, maar echt heel veel geld. Dus iedereen kan transfers doen van 20, 30, 40 miljoen euro. Dus dat je ziet dat die ploegen à la Brighton, die heel slim met dat geld omgaan, want ook als je heel veel geld hebt, moet je er slim mee omgaan, dat die ploegen voorsprong aan het pakken zijn. Omdat die volgens een bepaald systeem werken, en de andere Engelse ploegen, zoals Everton, zoals Brentford inderdaad, bijvoorbeeld in Everton, ja, die smijten er gewoon een beetje met geld naartoe en dus kijk wat dat blijft plakken. Als er ergens iemand bij Man United het slecht doet, of bij Tottenham het slecht doet, smijten ze er wat geld tegenaan en zeggen ze, wow, die gaat ons wel beter maken, want er zit geen idee achter. En bij Crystal Palace vond ik wel dat met Vieira dat er daar wel een idee achter zat. En nu gaan ze dat weer kwijtspelen daarom, en ik denk dat op lange termijn gaat dat niet vast zijn voor hen.
Maar daarom ook net, ze hadden daar wel dat idee en hun team speelde wel en presteerde naar hun niveau, maar Wolverhampton presteert minder, Everton presteert minder, Leicester, West Ham presteert allemaal minder. Mm. Als we kijken naar het, zou je zeggen Nottingham Forest, Bournemouth en Southampton. Dat zo'n bij default, misschien kan je nog Brentford of Fulham erbij rekenen ook, zo'n bij default de teams zijn die weer gaan zakken om de normale, tussen aanhalingstekens.
Ja, dat zijn de vijf dingen zijn.
Maar het is zo niet, want Fulham en Brentford staan in de top 10. Ja. En het is West Ham op dit moment samen met Leicester inderdaad, die gewoon daar helemaal van onder hangen. Maar wat dan mijn punt juist is Crystal Palace heeft niet eens de speers. West Ham is een beter team. Ik wil echt geen discussie meer erover voeren. Voor mij is West Ham een beter team dan Crystal Palace. Crystal Palace staat nooit in de kwartfinale van de Conference League op dit moment.
Ja, omdat ze nooit op de Europese plaats terechtkomen. West Ham heeft
Nee, ik zeg, als ze dezelfde loting zouden gehad hebben, staat Crystal Palace nu niet op de plaats waar West Ham staat. Hmm. Gent had, sorry voor de Gent-supporters die luisteren.
Dat gaat niet zien, dat
zal
weet
niet zijn. Nee, dat gaat niet
dus
zijn.
Dus zegt...
Ik hoop dat ik fout ben.
Hij zegt dat Crystal Palace niet zo doorstoten tegen Larnaca. Hij denkt dat ze niet doorstoten dan tegen Udinese. Is het toch niet zo, hoor. Silkeborg. Dat was dan nog in de group stage. Steaua Bucharest. En wie was nog de ploeg die West Ham in zat? Anderlecht. Dus Silkeborg, Steaua Bucharest en Anderlecht. En naar Crystal Palace. Niet
doorgegaan. Nee. Anderlecht was eerste, Silkeborg was tweede.
Oh, nee.
En derde was Crystal Palace geweest.
Als Hakim op een heel gaat, dan is het ook echt wat to die aan dit.
Inderdaad, wat keer niet terug. Nee, okay. Ik hoop echt de A-agent te doen.
Oké, we hopen het ook. Ik wou een bruggetje maken van Patrick Vieira naar Kompany. Kompany sprak zijn steun uit voor Vieira. Maar ja, ik vond hem deze week op persconferenties vond ik hem best verlichtend. Het was alsof hij wist dat hij op een hoger niveau ging geïnterviewd worden aan de championship en dat hij zich goed had voorbereid met een paar zinnetjes die voor mooie artikels en voor veel aanzien hebben gezorgd. En om eerlijk te zijn, heeft dat goed gedaan. Hij zei na de 6-0 nederlaag tegen City, die best pijnlijk was, heeft hij zichzelf eigenlijk wel heel mooi als motivator in de kijker zetten. Om te zeggen, we zijn niet de eerste ploeg in de Champions League, we zijn de 21ste ploeg in English voetbal. Vond ik wel een topquote eigenlijk. Dat spreekt van nederigheid.
Ja, ik vind het mooi. Ik vind iets moois. Je moet dat ook wel zelf doen. En zelf... Het zal wel op voorhand ingefluisterd zijn, laat mij zo zeggen. Of het zal heel goed
op voorhand bedacht, inderdaad. Ja.
Ja, dat hij ook wel wist van de mediatraining. Maar het moet ook maar zeggen. En je moet er ook wel rekening mee houden dat je het zal zeggen. Dus op zich, ja, ik vind het een mooie quote.
Ja, dat is waar. Ja, dat... Allee.
Het is gewoon ook een slimme kerel, hè.
Voilà, is niet
Vincent Kompany.
En soms zegt hij dingen waar je aan ergert, of is het doorzichtig? Dat vond ik bij Anderlecht, zeker in zijn beginjaren, waren het soms van die doorzichtige quotes, of doorzichtige acties naar supporters toe en van die zaken. Maar ik vind dat het ook daarin aan het groeien is. Bij City en Matjas zien ze hem al als de opvolger van Pep Guardiola.
Ja, hè, dat is dat wordt zo hier en daar gesuggereerd, maar Company zelf heeft gezegd, City verdient alleen maar de beste coach ter wereld en dat is Pep Guardiola op dit moment. En hij hoopt oprecht dat City nog heel wat jaren doorgaat met Pep Guardiola. En hij zei ook van ja, en zelfs op dit moment ben ik niet de op één na beste coach ter wereld. Zelfs dan zou ik het nog niet verdienen om City te mogen leiden. Dus ergens heeft hij nog wel besef van, en gelukkig maar, dat hij zeker nog een lange weg te gaan heeft. En ik voorzie ook een heel mooie carrière voor hem als coach. En in de combinatie met dat hem niet zo van die rare trekken heeft, zoals een Guardiola of een Klopp of een Conte of weet ik veel. Dat ergens, zal ik maar zeggen, een normale kerel is.
Ja. Minder koppig, minder die furie dat Guardiola wel heeft. Zou hij zich niet eerder spiegelen dan Arteta?
Dat zou kunnen.
Die ook een Pep-adept is, maar die niet gefocust heeft... Allee, heeft bij City als T2 gezeten, maar heeft zich niet gefocust op City overnemen. Ja. Die heeft de kans gegrepen bij Arsenal.
Ik vind het een goede vergelijking.
Dus...
Ja.
Ik vermoed... Ik denk nu... Hij gaat met Burnley opgaan. Ik hoop dat het dan ook wel goed gaat doen. Ik denk niet dat hij bijvoorbeeld de kans gaat grijpen om bij pakweg West Ham over te nemen of zo. Ik denk dat hij zich gaat blijven neerzetten en enkel gaat opgaan naar een ploeg waarin dat hij zijn systeem kan spelen.
Tuurlijk. Hij heeft zijn systeem er al kunnen inslijpen. En als daar nu nog wat gerichte aankopen gaan bijkomen, dan gaat volgens mij Burnley echt wel een toffe ploeg worden. Een extra troef in de Premier League.
Ja. Laat ons zien. Laat ons hopen. Ik zei, er is veel geld. Slim aankopen is wat dat telt. Over naar Italië. Matthias, jij hebt weer genoten van Napoli.
Dat wel zijn. Oh, echt Napoli. I love it. Ik vind het zo jammer dat het nu niet gebeurt in het tijdperk Dries Mertens. Hè, want daar hebben we heel veel over neergepend. Van hoe cool en hoe geweldig zou zijn dat uitgerekend Dries Mertens, heel vaak vergeleken met Diego Maradona, hè, dat hij Napoli naar de eerste titel sinds Maradona zou loodsen. Maar het wordt dus niet Dries Mertens, maar Piccia Kvaradona, hè, Kvaratskhelia. Andermaal weer beslissend tegen Torino. Napoli wint met 0-4, eigenlijk met de vingers in de neus. Enkel maar 20 minuutjes heeft Torino wat druk kunnen zetten. That's it. Kvaratskhelia, een doelpunt en een assist. Osimhen, twee doelpunten. Is nu met brio de topschutter in de Serie A. En hij zal ook, als alles blijft voortduren, de eerste Afrikaanse topschutter ooit worden in de Serie A.
Eto'o is nooit op de topschutter geweest.
Nee, blijkbaar niet.
Ja, dan moet dan heel goede spits met die.
Dus George Weah dan ook niet, denk ik. Tenzij Weah niet onder de Liberiaanse vlag voetbalde, dat weet ik nu niet.
Die vraag je niet.
Dat moet ik nu wel nog eens checken, eigenlijk.
Weah speelde onder de Amerikaanse vlag, hè?
Dochter? Ah, toch? Ja, toch?
Denk het wel.
Oké.
Okay. Timothy Weah al sinds, maar George Weah ook?
Ik dacht George Weah dat hij ook al onder de Amerikaanse vlag heeft gespeeld, omdat hij nadien zijn carrière in de politiek heeft gedaan om dan te kiezen om eigenlijk zijn...
Ja, en het kan ook best zijn dat hij niet topschutter is geweest. Hè? Ik zit hier te kijken, eind jaren 80, jaren 90, Weah is geen enkele keer topschutter geweest, nee.
Oh.
Dus voilà, bij deze gaat hij de eerste af... En ik vind hem echt... Oh, ik vind dat zo'n tank, Osimhen. Dat is niet alleen een goaltjesdief... maar dat is ook een leider op het veld. Hè. Daar zit passie in, die pookt zijn spelers zodanig aan, zijn teammaats. Die verwacht ook heel veel van zijn ploegmaats. Ik ben echt impressed van dit Napoli.
En allee, ze zitten ook, om er eerlijk in zijn, het zijn nog 11 matchen, 19 punten voor. Die ploeg die heeft er lang voor gevochten, zit in de laatste rechte lijn. Het enige dat nog een knauw kan geven is eventueel een uitschakeling nu tegen Milan in de Champions League. Maar voor de rest is die ploeg gewoon... Allee, die zijn hongerig. Dat zijn allemaal gasten die dit nog nooit hebben mogen doen. En ze staan er met de finish in zicht. En er is niemand die hen gaat inhalen. Het alles is zeker Inter en Milan niet.
Nee, want de kloof is weer vergroot. Hè. Het was al 21 punten met Inter, die bij aanvang van deze speeldag de eerste achtervolger was. Maar als ik me niet vergis, heeft Inter verloren tegen Juve. Dus Lazio is nu de nummer 2 geworden. Dus het scenario was, stel, het verschil blijft hetzelfde. Dan zou, dacht ik, Napoli ergens begin mei de titel pakken. Mm-hmm. Maar ik denk al dat het eind april gaat zijn, hoor.
Je hebt je reisje al geboekt.
Ik denk dat het ideale scenario is 30 april, dan spelen ze thuis tegen Salernitana. Dus dat zou denk ik het leukste ook zijn, dat ze het echt de titel in hun eigen stadion kunnen vieren. Uitgerekend in het Sleten Diego Armando Maradona stadion. Ja, maakt niet uit.
Ze gaan nog zo hard vieren.
Het zal wel zijn. Ja. Eerste titel sinds 1990. Ah ja, bedoel. Niet,
dat zijn de mooiste.
En ik zei 21 punten, het was 18 punten. Hè. Trouwens, met Inter, klein foutje van mezelf.
Ja. Dus Napoli, titel is zeker. We hebben dat ook al over Genk gezegd. Hoe denken we daar nu over, Hakim?
Genk is het aan het weggeven, hè?
Denk je het?
Ja, ja. Ze blijven
choken op zijn unions?
Ja, denk, ik zie het gebeuren. Ik denk dat dan Union de positie van Club Brugge in aan het nemen is.
Ja. Ja, kan.
Die eigenlijk... Goed, ze maken er aangesteld uit op Union. Ze blijven nog steeds die punten halen. Ik zeg niet dat het gaat niet onverdiend zijn als Union kampioen zou worden. Maar het is wel op de manier, ja. Het is een redelijk gelijkaardige manier. Union heel sterk gestart vorig jaar. En nam wat afstand van Club Brugge. Op het einde was die afstand weer wat kleiner, dacht ik. Ja. En dan in de play-offs helemaal door het ijs gezakt. Wat dan niet wil wegnemen, dat alles in de play-offs nog kan gespeeld worden,
ja,
want dan gaat toch weer die puntverdeling komen, dus dan kan het ook weer helemaal opnieuw voor al die anderen. Dus ik weet het nog niet. Het is te gemakkelijk om te zeggen van ja, ze gaan het sowieso weggeven. Ze moeten iets doen, ze moeten ingrijpen, KRC Henk, want anders gaan ze het laten liggen.
Ik ga akkoord dat Union het op zijn brug aan het doen is. Ik ga niet akkoord dat Genk het zoals Union aan het weggeven is, want Union heeft vorig jaar buiten in de onderlinge duels met club bijna niets weggegeven.
Nee, dat is waar. Dus, dat was ook tijdens de play-offs.
Ja, dus en tijdens de play-offs. Dat ze tegen Antwerpen het iets minder deden. Tegen club, ja, 2 keer verloren. Maar tegen Anderlecht hebben ze 2 keer gewonnen in de play-offs, dacht ik, vorig jaar. Dus het verschil was al iets kleiner, maar het is gewoon... Ja, het was club die toen onder Schreuder een enorme remonte maakte. Die hem wat zenuwachtig maakte. Maar nu Genk, ja, die verliezen hun punten tegen Cerkel en Kortrijk. Dat is een ander verhaal. En de onderlinge treffen tegen Antwerpen en Union zijn ook niet goed verlopen. Dat komt allemaal een beetje op elkaar. Nu, niet staat in de weg dat Genk nu na de interlandbreak met een beetje gezonde frustratie ook... Ook weer begint te draaien. En als we gaan kijken naar de wedstrijd die ze moeten spelen, tegen OHA Leuven, vrij doenbaar. Op Standaar, thuis Anderlecht en op Charleroi. Ja, niet gemakkelijk. Wat denk jij, Matjes?
Het is altijd makkelijker om de chaser te zijn dan degene die gechased wordt.
Zuu.
Is dat over voetbal of...
Nee, Matthias weet erover dat gaat.
Ken je dat niet, Karel? Je bent echt niet mee met de C-meme?
Ik ga ervan uit dat het Cristiano Ronaldo is. Maar...
Ja, maar goed. Dus op elk moment zijn mensen het nu aan het nadoen. Ik ga nooit die kop koffie vergeten waar dat er iemand in blaast met een rietje. Dat precies Ronaldo die zo aan het roepen is. Of een zeehond.
Want zodra ik een TikTok tegenkom waar dat de su in voorkomt, dan stuur ik die altijd standaard door naar Hakim.
Ja, en omgekeerd ook.
Het is een 11 insider.
Yes. Oh my, dat is wel heel laag. Dat vind ik echt heel laag, sorry.
Ik denk dat ik ergens of zo bij de openbare omroep moet nu voor die mopjes te maken. Nee, goed, dus de Genkse titelkansen, die zijn... Ik heb een flinke knauw gekregen. We hebben ook allemaal al gezegd dit jaar, ja, Genk, de titel is zeker, niemand pakt dat nog af. Maar ja, Union schrijft weer een heel mooi verhaal, dat moeten we ook wel toegeven. Dus ja, dan wordt het, wordt
het
overal spannend, spannend.
Het gaat spannend zijn, en dat is leuk.
Overal nog spannend voor de vierde plaats. Alhoewel, ja, we gaan het er vandaag niet echt over hebben, maar ja, Club Brugge is niet goed. Standaard is wisselvallig. Gent heeft een begenadigde wintertransfer gedaan die hen veel punten oplevert. En dan is Westerlo eventueel onze laatste uitdager erin. En dan voor plaats 8 is het ook net een beetje spannender geworden. Want Charleroi krijgt een nieuwe poging om 3 punten te halen. Beetje vervelend, hè? Wat denk jij, Magim?
Ja. Nee, niet gepast.
Nee. Een procedurefout.
Ik vind het een slechte oplossing.
Slecht signaal, hè?
Ja, het is een slecht signaal. Maakt nu nog niet uit wat de score is. Ik vind het een slecht signaal. Ja. Maar goed, wat is volgens jullie de beste oplossing? Ik ga dat vragen eigenlijk. Ik ga de rol omdraaien. Wat is volgens jullie de beste?
Voor zijn nederlaag voor Charleroi?
Yep.
Gewoon simpel. Ze hebben 3 keer het spel stilgelegd. Ze hebben het doelbewust gedaan ook om de match te laten stoppen. En ja, zo is er altijd wel iets om iemand niet te straffen. Er is altijd wel een procedurefout te vinden. En dat is, ja, dat is de kern van ons Belgisch voetbal. Er is altijd wel een reden om het niet te doen. En zo blijven we stilstaan en zo zijn we besluitloos.
In alles wat hier nu gebeurt, is KV Mechelen altijd slachtoffer. Die hebben totaal dit niet gewild. Allee, weet ik veel. En nu dit, ja, ik begrijp echt niet. Dit is puur straffeloosheid.
Mm-hmm.
En besluiteloosheid ook eigenlijk.
Ja, dat is weer... Voor mij is dat weer ergens een procureur die zich interessant wil maken. Of een bondsmedewerker.
Vive la Belgique.
Ja. Iedereen wil altijd zo... Ja. Iedereen denkt altijd dat het zijn moment to shine is, heb ik zo het gevoel.
Ah, ja.
Maar, Charleroi KVM moet dus, KVM Mechelen moet herspeeld worden. Dan, ja, kunnen we niet veel aan doen. Kunnen we alleen maar weer opnieuw zeggen van, godverdomme, is dat nu ons Belgisch voetbal? Een andere wedstrijd dit weekend was de wedstrijd Antwerp-Charleroi. Dus Charleroi heeft al een goede zaak gedaan door te gaan winnen op Antwerp, maar het kon natuurlijk ook heel anders gelopen hebben. Waren het niet dat Nathan Verbomen, die gesommeerd werd door de VAR, besloot om geen penalty te geven voor Antwerpen in het begin van de wedstrijd na een beetje een lullige handsbal van Charleroi, na een even lullige balbehandeling door doelman Koffie. Is dat voor jullie een strafschop of niet?
Niet gezien, dus okay. Ik sla deze
mooi. Matjas, jij hebt hem hopelijk wel gezien, anders sta ik tegen mezelf te praten.
Ja, nee. Ik heb het bekeken. Ik vind dat een moeilijke. Hè. Hij maakt zich breed om de tegenstander weg te houden. Zodoende dat Koffie die bal kan proberen oprapen, kan proberen klemmen. Mm-hmm. Maar wat gebeurt er dan? Hij maakt zich niet alleen breed, maar hij doet eigenlijk wel een slaande beweging naar de bal, vind ik.
Ja.
En dat is waarschijnlijk een reflex, alleen waarschijnlijk om de speler af te houden, denk ik. Mm-hmm. Hè? Niet om ervoor te zorgen dat hij die bal toucheert met zijn arm of zo, maar hij maakt wel die beweging.
Ja.
En ja.
Ik heb die beweging minder opgemerkt misschien. Voor mij, Frank de Bleekere vindt het ook geen penalty. Maar dat bepaalde fans dan ook. Want het is een zeer verdeelde discussie. Het is niet dat het Belgisch voetbal zegt van allee, dat is toch logisch dat dat wel een penalty is of zeker geen penalty. Maar Frank de Bleekere zegt van doordat de bal eigenlijk van de doelman komt, van een eigen medespeler, vragen we hier eigenlijk geen penalty voor als referee department. Dat maakt me niet zozeer uit, maar ik vind wel in de geest van het spel, Koffie doet daar een heel onnatuurlijk weg door die bal los te laten. Dus ik kan me niet voorstellen dat de verdediger echt... het was Saruri zeker, of Chachua, sorry.
Chachua, klopt.
Saruri zit ondertussen al bij Burnley inderdaad, mijn excuses. Chachua is aan mijn aanval niet bezig met de bal. Die is bezig met de man af te houden. Dus die heeft totaal geen oog voor wat de bal gebeurt. En we hebben nogal regels... Ik vind dat de geest van het spel, vind ik het logisch dat je daar geen penalty voor geeft. En we hebben zo nogal fases gehad. Ik herinner mij bijvoorbeeld een penalty die de club tegenkreeg tegen Genk. Maar dat de bal... Is het nu Matta of is het Mechelen? eigenlijk op de hand terechtkomt, terwijl dat de handen op de rug zitten. Dus waar dat hij niet kijkt, dus hij houdt zijn handen achter de rug en hij zet zijn hoofd weg. De bal komt tegen de hand die op zijn rug zit. En toen was er blijkbaar een regel dat seizoen, dat als de bal tegen de hand komt met de VAR, is het altijd penalty. Dan hebben ze die regel aangepast, omdat ze wel door hadden dat een complete... omdat dat een slecht reglement is. Dus het jaar daarna...
Dat is het verhockeyseren van het voetbal.
Dat is een keuze dat ze moeten maken. Sommigen zijn ervoor, ik ben er echt pertinent tegen. Je moet daar dat gevoel bij houden. Je moet, als, zeker nu met de VAR, moet je kunnen als scheidsrechter gaan kijken en moet je kunnen analyseren van... probeert die verdediger daar nu eigenlijk voordeel uit te halen? Maakt hij een beweging naar de bal? Is hij bewust dat die bal tegen hem komt? Is zijn arm onnatuurlijk? Ik heb nu die beelden om dat te zien. Je hoeft dat niet meer in een split second te beslissen. Dus ik vind dat ze, dat ze veel toelatender moeten zijn, want anders gaan we op een bepaald moment in de situatie terechtkomen waar we nu al een beetje in zitten. De aanvallers de bal gewoon proberen mikken tegen de hand van de verdediger. En oké, je mag dan zeggen van wat is een natuurlijke positie. En voor mijn part mag dat zijn, als je niet aan het springen bent, moeten de handen achter de rug zijn of het is penalty. Of als je springt, mogen de armen niet boven de schouder zijn of het is penalty als ze er tegen zitten. Maar probeer een klein beetje de geest van het spel te volgen. En dat heeft Nathan Verbomen hier wel gedaan. Toevallig, het is Nathan Verbomen die ooit al wel eens commentaar heeft gekregen op fouten die hij maakte in het voordeel van Antwerp. En waarna dan zijn band met Antwerp als vertegenwoordiger van 6D Nutrition in de kijker gebracht werd. Dus dat geeft het wel een pikant detail. Zou dat meegespeeld hebben, denk je? Bij hem?
Denk het niet.
Kan je na zo'n hetze nog helemaal neutraal zijn in zo'n fase?
Niemand stemt, want dan niemand is neutraal. Neutraliteit bestaat.
Nee, ik weet het. Maar zit je niet in je achterhoofd als persoon die ooit beticht is geweest van partijdigheid voor Antwerp? Als je dan die fase bekijkt, zit je niet in je achterhoofd met: mag je geen beslissing maken die kan beoordeeld worden als het bevoordelen van Antwerp? Dus als het kwartje valt...
Wordt hij beticht van partij...
Ja, dus...
Nu wordt hij beticht van partijdigheid voor Baja, dus ja. je kunt nooit goed doen, hoor.
Maar is het dan niet... Allee, ik heb het altijd al gevonden. Vroeger werden bepaalde scheidsrechts bij bepaalde ploegen weggehouden omdat er partijdigheid kon zijn. Ik denk dat de Allard was medewerker van Dexia en die heeft nooit de wedstrijd van Club Brugge mogen fluiten. Die werd gewoon als bankbediende bij Dexia. Dus... rechtstreeks contact, maar die werkte bij een sponsor van Club Brugge, dus dat was no-go. En ze waren er nog heel wat scheidsrechters die konden. Oké, we hebben blijkbaar te weinig scheidsrechters nu. Maar, zou het niet beter zijn om te proberen Nathan Verbomen te vermijden bij Antwerp? Gewoon om zo'n situaties te voorkomen?
Ik zie geen nog waarom het dat zou moeten, maar goed, als daardoor mensen nu al het idee hebben dat het geval is, zou het dan mogelijkheid zijn om het inderdaad te doen, maar ik zou het persoonlijk niet doen. Ik zie niet in waarom dat nodig zou moeten zijn.
Ja. Dat is wel nobel, als ik het zo zeg. Het wel,
als er echt mensen zijn die daardoor zeggen van nee, maar dat wordt hier tegen ons gefloten, we halen hem eraan uit, zodat hij geen wedstrijd van Antwerp meer fluit, en laat hem andere wedstrijden fluiten. Maar dan blijf je er altijd bij, dan mag hij ook geen wedstrijden meer doen waar er voor de top 4 gedaan wordt, bijvoorbeeld. Dus,
we kunnen het zo ver voortrekken, maar ik vind, het zou een simpel reglement zijn. Het mag niet zijn als er mensen zijn die er tegen zijn, want dat zitten we met onze open brieven. Ik zou eventueel wel kijken bij een scheidsrechter van... Voordat, als die begint, kijk, welke job doe jij, van waar kom jij, zo'n ding. Heb je ooit bijvoorbeeld in een supportersclub gezeten van een andere ploeg? Dan gaan we zeggen van, we geloven 100% in de neutraliteit, maar we gaan u niet aan die ploeg toewijzen om u te beschermen van eventuele controverse. That's it. We moeten daar niet over communiceren, maar gewoon vanuit de scheidsrechtersaanduiding zeggen van, we vermijden controverse. Want er is al voldoende controverse bij de scheidsrechters.
Ik vind juist dat het daardoor controverse creëert, maar goed.
Ja, creëert inderdaad nog meer controverse. Dat vind ik
ja, goed.
Omdat je nu ga je moeten gaan bezighouden met, hij heeft ooit in een supportersclub gezeten en heeft sindsdien nooit meer daarnaar gaan. Allee, ja, ik weet het niet. Ik vind het een onnuttige discussie ook. Allee, ja.
Dat klinkt niet goed, ja, Hakim is weg.
Nee, maar ik vind... Dat, ja, neutraliteit bestaat al niet, dus daar is dat eerste punt al. Want inderdaad, je hebt positieve neutraliteit, je hebt positieve bevooroordeling, je hebt negatieve, je hebt dan ook nog die zogezegde neutrale, waardoor je eigenlijk iets gaat doen tegen uw team om toch maar te zeggen, kijk, maar ik ben neutraal, want anders zou ik dat niet doen. Dus hoe dat ook draait of keert, ik zie daar geen beginnen aan. En als je dat doet, dan geef je eigenlijk toe van, ah ja, onze scheidsrechters zijn niet neutraal, dus vanaf nu kun je elke beslissing in kaart gaan brengen en kun je elke beslissing gaan onder de loep gaan.
Ik vind dat zo vermoeiend eigenlijk, al die discussies over de scheidsrechter.
In dat geval...
Ik vind het op zich, ik snap de discussie, maar ik zie zelf geen oplossing ervoor. En als ik geen oplossing zie, dan vind ik het nutteloos om erover te discussiëren als er toch nooit een oplossing voor mogelijk is. Want ik weet niet wat de mogelijkheid zou zijn. Alles via de VAR laten lopen?
Oh, ja, nee. Ik denk, ja, dat gaat ons wel heel ver brengen, inderdaad.
De VAR de hoogste rang geven in plaats van een scheidsrechter op het veld?
We hebben ondertussen nu toch al gezien dat de VAR niet zaligmakend is, dus nee.
Misschien moeten we eens een special edition doen op het einde van het seizoen over hoe kunnen we de scheidsrechterskwestie oplossen. Dan moeten we...
Ik denk dat het simpel is. De VAR is nummer 1.
Heel simpel, de regels een beetje terug wat menselijker maken.
Ja,
wel
de regels. En
maar ook
naar de geest van het spel.
Dat ook. En dan ten tweede zet je gewoon, de VAR is de opper scheidsrechter. Als de VAR iets zegt, dan heeft de persoon op het veld niets te piepen, dan is het zo.
Ja.
En als we daarmee beginnen, dan is dat idee van, ah ja, hij moet nog gaan kijken naar het scherm, dat hoeft niet. Als de VAR zegt van, ah, maar wij zien het als een fout, dan is het een fout, toch? Ja, bedoel, waarom... Maar, ja, we ondermijnen de autoriteit van de scheidsrechter op het veld.
Ja.
Dat doe je inderdaad, maar dat doe je sowieso als je naar de VAR-beelden moet gaan kijken. Dan zeg je ook van, eigenlijk heb je geen gelijk, wij bent anders.
Ja, je kan ook zeggen...
En nu ofwel ga je akkoord...
Je hebt geen gelijk, maar... heb je het goed gezien? Anders kom nog eens kijken en bevestig je beslissing.
Maar dan zeg je toch eigenlijk van, oké, dat is een twijfelgeval, en dan ga je gewoon maar wat de scheidsrechter u zegt.
Ja, maar aan de andere kant kun je ook zeggen van de beelden... geven misschien een ander beeld mee. We weten nog altijd niet, dat zou ook wel een ding zijn. Geef de communicatie mee. Maar de beelden vertellen misschien iets anders dan wat je op het moment in de snelheid hebt gezien. En dan kan je zeggen van, ref, wat heb je opgemerkt? En als die zegt bijvoorbeeld van, ik heb geen aanraking met de hand gezien. En hij zegt van, ja, er is op de beelden wel een aanraking te zien. Dan zeg ik, ja, ik ga eens komen kijken. Want ik moet zelf nog beslissen of dat het wat is. Natuurlijk kan ook zeggen, van als de VAR zegt van nee, het is penalty, dan moet je misschien niet gaan kijken. Dus ik denk dat we daar een zeer lange aflevering over kunnen vullen. En dan misschien moeten we dat ook wel eens doen. Maar dan moeten we ons huiswerk ook wel maken. Want nu is het een beetje schieten op alles.
Ja, dat is ook beslissing. Mm-hmm. Moeten terugkijken en een keer echt erin gaan. En ik denk dat... Als ik het zo hoor, Matthias daar niet aanwezig. Hij zei dringend iets gaan moeten doen die dag.
Dat zien we inderdaad wel.
Goed, heren, ik bedank jullie voor de aanwezigheid en voor de aangename voetbabbel weer. Ik vermoed dat wij volgende week het niet zullen zijn, aangezien het interlandbreak is.
Nope.
En ik kan de week erna eigenlijk ook niet, want ik ben dan in het mooie Duitsland. We gaan naar Berlijn. Ik probeer er nog een bezoekje aan het stadion van... aan het Olympisch Stadion toe te voegen, maar dat weten we nog niet. Hebben jullie plannen voor de paasvakantie?
Zo'n stadion, leuk plaats.
Welk stadion?
Een mooi stadion, Olympisch Stadion.
Ik ben er één keer geweest.
Vrij mooi, impressionant.
Mooi museum ook.
Ja, ik ook één keer.
Of je kan naar Union Berlin gaan.
Ja, dat is ook een mogelijkheid.
An der Alten Försterei.
Gewoon de naam van het stadion al. Gives me goosebumps.
En ik zal er in de week van 3 april niet bij zijn, want dan vertoef ik enkele dagen met mijn vriendin in Stockholm.
Dat is dezelfde week als wij weg zijn. Dus we zien jullie binnen 3 weken terug, zou ik dan zeggen. Want Hakim gaat misschien geen monoloog worden.
Een paasmaandag opname.
Ja, een paasmaandag.
Maar dan paasmaandag zal een probleem zijn voor mij weer, want dan zit ik normaal gezien in een nog niet te vernoemen land.
Nog niet te vernoemen land.
Oeh.
Ik weet al wat dat is misschien.
Een tipje, een tipje.
Sergeant.
Kunt je er kapsalon zeggen?
denk niet er kapsalon. Eigenlijk wel. Alles wat je vraagt is mogelijk.
Ja. Alright. Ik weet, geef het weg. Geef het weg.
Nee, het is nog niet zeker. Er zijn twee mogelijkheden. Dus we moeten zelf nog aan het afwachten welke dat van de twee gaan worden. Maar,
spannend.
Dun, dun, dun,
ja, maar anders ging ik zeggen, we doen een live-opname met een paasontbijt. Hè.
Ja, maar ja, jullie mogen paas ontbijten. Ik zal er niet bij zijn.
Oké.
Okay. No coffee cooking for you, hè, zeg. Ja,
misschien ben ik er op paasmaandag wel nog en is pas vanaf dinsdag dat ik vertrek. Maar dat is allemaal nog te zien.
We houden jullie in suspense.
Voilà. Tot de volgende.
Ciao. Bye.